Eigenlijk het woord wat ik spreken wil vandaag is door de liederen heen al. En Pieter had al een stukje gesproken. Dat zat er ook in mijn preek, dus. Wat?
Ik kan vast, Kitty, ga je hem plakken, hè?
Wat zeg je?
Ik kan vast, Kitty.
Oké, zal ik doen straks, hè? Maar het gaat erom, wat ik vandaag wil spreken, is voorbeden, vasten en strijden. Want Nathalie had erover dat ze wilde vasten voor de kinderen. En de jeugd heeft over de wapenrusting. Dus dat heeft allemaal mee te maken. Dat is in één. En daar ben ik laatste tijden aan het op zoek gegaan in de Bijbel. En dat vasten vind ik ook heel moeilijk laatste tijden. Ik heb veel strijd om dat te doen. Dus, weet je, en dit is wat ik eerst wil zeggen is... Wij moeten de machten der duisternis niet onderschatten. Want hij doet zijn werk. Heel goed zelfs. En God vraagt van ons dat wij ons werk als christen gaan doen. Dat is wat hij vraagt van ons. En als wij naar Daniël gaan, Daniël 10... En ik wil niet zo diep ingaan in deze Daniël 10. Ik wil alleen maar hier laten zien hoe Daniël zich opstelt. En ik ga het lezen. In het derde jaar van Kores, de koning der Persen, werd aan Daniël, die Belsassar genoemd werd, een woord geopenbaard. Dat woord was waarheid en sprak van grote nood. En hij gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht. In de dagen bracht ik Daniël 3 volle weken door met rauw bedrijven. Smakelijke spijzen at ik niet. Vlees noch wijn kwamen in mijn mond. En ik zalfde mij in het geheel niet tot de 3 volle weken verlopen waren. Op de 24ste dag nu van de eerste maand, terwijl ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, een man in linnenklederen gekleed en de lendenen omgord met goud van oefas. Zijn lichaam was als turquoise, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren van vurige fakkels. Zijn armen en voeten glansen van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte. Alleen ik, Daniël, zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen het niet, doch een grote schrik overviel hen. Maar ik wil naar Daniël 12... En hij zeide tot mij, vrees niet, Daniël, want de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen. Dus Daniël ging voorbeden doen voor zijn volk, de Joden. En Daniël zag hoe zijn volk in grote nood was. En als je leest in Daniël 9 wat het volk allemaal doet, nou ja, Daniël 1 ook, tot. En weet je, Daniël had zijn volk lief. En hij neemt ook de initiatieven om naar God toe te komen. Want hij kent God, hij kent de dingen wat God kan doen. Als je leest van hoofdstuk 1 tot en met 12... Wat God allemaal doet daar, in die tijd. En daarom ging Daniël naar God toe. Want hij kent zijn God. En er staat ook geschreven, wie mij volgt, Jezus dus, dan moeten wij onszelf verloochenen. En daar staat Matthäus 10, 39. Niet alleen maar daar. En verloochenen betekent onzelfzuchtig handelen. En Daniël ging naar God over voor zijn volk, voor inzicht. Kunnen wij ook doen. Zoals Nathalie over de kinderen, kunnen wij ook naar God toe gaan en vragen wat er moet gebeuren. En hij deed voorbeden en vasten. En hij zocht niet zijn eigen belang, David. Weet je, dat is ook de karakter van Jezus. En wij kunnen zien hier in vers 13, 14, Daniël 10. Nou ja, dat heb ik al gelezen natuurlijk, hè? Die 13 en 4. Dat is verkrijgen voor inzicht. En ook te verootmoedigen. En een engel is bij hem gekomen. Wij kunnen zien in vers 13, 14 dat het een moeilijke strijd is. En Daniël bleef volharden. Hij bleef doorbidden. En God gaf antwoord door een engel te sturen. Voordat hij antwoord kon geven, is er een gevecht in de hemelse gewesten. Met de heerser van Perzië. En hier wordt niet bedoeld een aardse koning. Maar een geestelijke macht die over Perzië heerst. Dan kan je zien dat machten over elke stad, elke dorp, heeft hij zijn grip. En het is belangrijk als je gaat voorbeden doen om dat ook te weten. Want er is ook nog meer te vertellen hier in Daniël 10, maar ik wil hier niet te lang blijven. Omdat ik veel meer wil hebben over de geestelijke wapenrusting. En daar staat ook aan het eind van 10. Later moest de engel ook terug, omdat hij teruggaan. Maar hij moest weer strijden tegen de macht van Perzië, maar ook de macht van Griekenland. Dus het is een heel gevecht. Dat zien wij, dan zien wij wat voor machten en krachten heersen in de hemelse gewesten. En met deze machten hebben wij mee te maken. Onderschat het niet. En voordat ik Efeze 6 ga lezen, wil ik eerst toelichten over de gemeente Efeze. Wat Paulus schreef aan de gemeente. Hier is geopenbaard de mysterie van de kerk zoals hij bij geen andere gemeente had. Het is Gods geheime bedoeling. En weet je, Paulus had een openbaring van God gehad. En die openbaring was een hele lange openbaring van God. En daar werd hij zo bewogen, zeg maar, om die gemeente van Efeze te dienen. En Paulus bediende de gemeente 2 volle jaren daar. En hij had een diepe relatie met de Efeziërs. Dat zijn afscheidboodschap aan hen een van de meest ontroerende boodschap is. En weet je, Paulus deed ook voorbeden voor hen. Weet je, en Gods bedoeling is voor de kerk, voor de gemeente, hier in Efeze, maar ook voor ons, voor nu. Dat hoe de kerk moet strijden tegen de machten der duisternis. Als het ware omver te werpen, dus die machten. Het doel is om een lichaam, de kerk, te vormen tot volheid. om Jezus Christus op aarde tot uitdrukking te brengen. En ook om het volk te verenigen zoals Jood en heidenen. En waarom Jood? Omdat de heidenen mochten niet met de Joden om. En hier heeft God verteld aan Paulus dat hij dat weer gaat herstellen. En dat is een tekst waar Harry altijd zo mooi vindt. Johannes 4. Over die... hoe heet die vrouw, Harry?
Of, vrouw bij de bron.
Ja, vrouw bij de bron. Ja. En daarom wil God dat herstellen. Jood en heidenen. Onder wie God zelf woont. Want God wil onder ons wonen. Weet je, het is ook om ons toe te rusten met kracht. Om volwassen christenen te worden. Om de overwinning te behalen over de duisternis in Jezus Christus. Maar, het is wel zo, wat we eerst moeten weten is wie we zijn in Jezus Christus. Dat is belangrijk natuurlijk, want je kan niet strijden als we niet weten hoe we moeten strijden. Wij moeten weten dat wij de zegeningen van genade hebben ontvangen. En geaccepteerd door God die ons lief heeft. En dat wij, zoals Pieter ook voor mij had gebeden, dat wij de autoriteit hebben ontvangen over de geestelijke dimensie van het kwaad. Dan moeten we weten dat wij dat hebben gekregen. Wij moeten ons ook disciplineren om die eenheid te accepteren. Ook in heiligheid, vergeving en wandelen in de volheid van de Heilige Geest. Ook belangrijk. Want de Heilige Geest geeft ons kracht. En de relatie met God moet het in orde zijn. Als het ware volwassen christenen. Ik zeg niet perfect. Ernaar streven om onszelf zuchtig te willen zijn in handel en in wandel. En dit moeten we ook weten, zoals wij ook hebben gezongen. Hij is onze verlosser, redeemer. Hij is de opgestane Heer, niet alleen opgestaan uit de dood en hel. Maar hij regeert ook als koning. Amen. Niet alleen maar op aarde, maar ook in ons leven. Hij regeert als koning. En ook wat wij zo veel gezongen hebben. Hij heeft zijn leven voor zijn lichaam, de kerk, gegeven. En als hij terugkomt, komt hij voor een bruid. Zonder rimpel en vlek. En hij is de vredevorst. Ik weet dat jullie dit allemaal weten, maar het is om te reminder. Hij is de vredevorst, Jezus Christus, de vredestichter die mens met God heeft verzoend. Ja toch? Die ook de verzoening van de mens met mens mogelijk maakt. Dus wij kunnen elkaar vergeven van hart. Van harte. Dus we hebben geen smoesjes meer. Wij kunnen vergeven van harte. Hij is de hoeksteen, de nieuwe tempel. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. En hij woont in ons. En Jezus is ook de gever van alle gaven. En de gave is niet voor jezelf alleen. Het is voor de gemeente. Tot opbouw van de gemeente. Daarom, bij Jezus is er geen Einzelganger. Jezus is de bevrijder, die gevangenen vrijzet. Hij is ook de man, onze bruidegom van de kerk. Dat staat allemaal in de Bijbel. En hij, onze bruidegom, die onszelf zuchtig geeft voor zijn bruid, de kerk, om te verbeteren. En nu gaan we naar Efeze. Efeze 6. Dan wil ik met jullie lezen, dat is echt is niet zo lang. Van 10, Efeze 6, vers 10 en 8, tot 18. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En wij zitten in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het panzer der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij alle brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan, het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Kijk, wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. En in het Grieks staat, zegt, met een macht die geen lichaam hebben. Geen lichaam heeft. Onzichtbare machten, daar hebben wij mee te maken. Wat ik ook al eerder zeg, we moeten de machten der duisternis niet onderschatten. Het is niet zo makkelijk denken van, we hebben Jezus Christus, Hij is met ons, wij hoeven niet meer te strijden. En dat geloof ik allemaal. Dan zeg ik ja, ja, ja. Maar in de Bijbel staat ook, wij moeten ook, weet je, onszelf wel eens afvragen, waarom staat het dan hier in vers 10 en 11? Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Voorts, wees krachtig. Dus we moeten niet slap, we moeten opstaan. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden. Zie je, om te kunnen standhouden, die wapenrusting. Tegen de verleidingen des duivels. En nogmaals, daar hebben we mee te maken. Wij moeten krachtig zijn, worstelen. En weet je, worstelen is niet zomaar even stoeien, noem ik dat. Even een duwtje. Nee. Dat is niet worstelen. Maar werkelijke oorlog voeren samen met Jezus. Ook stand houden, dat is belangrijk. Niet opgeven, al gaat het moeilijk, niet opgeven. Doorgaan. Want dat zie je in Daniël 10 toch? Dat die engelen, die strijden om ons te helpen. Daarvoor zijn de engelen om ons te helpen. Maar die machten, die willen dat niet. Dus wij moeten doorgaan. Niet opgeven. En dit zegt Paulus ook in deze Efeze. Het is niet tegen een individu, maar samen in eenheid strijden. Want vrijdag hadden we ook bidstond hier. En dat was een geweldige bidstond. Ik vond het echt heel strijdend bidden. Het is heel mooi. Vers 13 zegt hier, neem daarom de wapenrusting Gods aan om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En de boze dag is nu. lieve mensen. En u, om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Iedere keer hè, stand te houden. En dat staat ook in 11. Stand houden, stand houden. En vers 14 zegt, stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Weet je waarom? Waarom de lendenen? En waarheid vertellen. Eerlijk zijn naar jezelf en ook naar anderen. Oprecht. Dit is de eerste wat Paulus schreef. Ik dacht van, nou, je doet de helm, de panzer, de lendenen en zo. Dat is een logische... Maar nee, hij zegt eerst de waarheid. Want als wij de waarheid niet weten, hoe kunnen wij oorlog voeren? En als je oorlog wilt voeren, ja, dat heb ik net gezegd, moet je de waarheid weten van Gods woord. Wat God wil dat je doet en hoe te strijden. Ook oprecht zijn. Geen zoetsappige woorden of religieuze praatjes. Maar vertel zoals het is, feiten. En daar staat ook in Openbaring 12... Wij hebben te maken met de draak en slang. Want hij is sluw. Hij is heel erg sluw. En bekleed met het panzer der gerechtigheid. Waarom is de panzer der gerechtigheid? Weten jullie? Wat beschermt ons als we die panzer aandoen? Dat is het, je hart. Dat beschermt ons hart. En weet je, uit het hart komt boze overleggingen, zegt Jesaja. En bekleed met panzer der gerechtigheid is niet voorkomt uit goede werken, maar die hebben wij ontvangen door geloof in Jezus Christus. En weet je, Spreuken 4, vers 23, hoeven jullie niet te lezen. Die heb ik hier al opgeschreven. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des geloofs. Daar komen allerlei dingen, boze overleggingen. Van, dat komt uit het hart. En daarom moeten we ons hart gaan bewaken. Gaan beschermen. En wij hebben dit gekregen door geloof in Jezus Christus. Die panzer der gerechtigheid. Dat moet je ook in geloof aannemen. Het is een transformeerde gerechtigheid. Het verandert ons. Het brengt ons in harmonie met God. Het is een hartsverandering die onze gedachten, onze woorden en daden verandert. En dat is mogelijk. Ik wil een stukje getuigenissen van mij vertellen. Van ik was niet zo zoals wat ik nu ben. Dat is door de kracht van Jezus Christus heeft hij mij veranderd. Maar het is ook de keuze van mij om het te geven aan hem. Om die keuze te maken, iedere keer weer. Ik was heel boosaardig. Ik had geen vrede. Ik was altijd boos. Als je mijn kinderen gaat uithoren, dan... Ik was altijd boos, chagrijnig. En ik kon ook van niks genieten. Niet van bomen, niet van bloemen, maar nu ben ik zo gek op bloemen. En het is mogelijk dat de Heer dat kan doen. Het is echt mogelijk. Want dit is... Ik ben, hoe noemen we dat? Hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat, haar? Maar ja, in ieder geval een voorbeeld. Hè? En weet je, zonder zo'n levensveranderende ervaring, dan moeten wij ons wel eens afvragen in hoeverre wij echt christen zijn. In hoeverre wij echt wedergeboren zijn. Je kan naar de kerk gaan en toch dezelfde blijven. Hebben wij gezien. Je kan bidden en toch dezelfde blijven. Hebben we ook gezien. We kunnen een beslissing voor Jezus nemen en toch nog dezelfde blijven. Maar wij kunnen niet Jezus ontmoeten en toch dezelfde blijven. Dat kan niet. En dan moeten we ook onszelf afvragen van, ben ik wel veranderd mens? Ben ik veranderd mens? Want wij zijn nieuwe mensen, toch? Nieuwe schepping. En die moeten we het ook iedere keer aandoen, dat nieuwe mens. Het is een werkwoord. Iedere keer is het een werkwoord. Maar wij doen dit totdat Jezus komt. Dus het is gewoon oefenen, doorgaan, volhouden. En vers 15. De voeten geschoeid met bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. En weet je, hier staat, je moet altijd bereid zijn. Daar zijn op welk moment waar God ons wilt hebben. Het is niet een dagelijkse routine waar je aan moet houden. Wij moeten gewoon flexibel zijn. God op de eerste plaats. Weet je, daar staat de eerste gebod. Met geheel je hart, geheel je verstand, geheel je ziel en je kracht. Staat daar. Waar staat dat, hoor?
In de Bijbel.
Ja, staat in de Bijbel, oké. Huiswerk. En het evangelie van vrede. Weet je, als je boodschappen gaat doen en je ontmoet iemand die zo diep bedroef en een zware last gebukt. Wat doe je? Wat ga je doen? Wat doen jullie? Nee?
Ja. Huh?
Dat is een hele mooie antwoord. Weet je? Je brengt vrede. Want die vrede die woont toch in ons? Je brengt vrede. Het gaat niet om wat je zegt, niet altijd. Maar de vrede van God breng je. Het is wat je bent. Jij bent een kind van Jezus Christus, de zoon, dochter van Jezus Christus. Je hebt alles gekregen en dat ga je uitdelen. Weet je, en mensen verlangen geen... maar de vrede van God breng je. Het is wat je bent. Die vrede woont in je. Veel mensen verlangen ook naar vrede. Toch? Dat zie ik. Heel veel mensen verlangen naar vrede. Veel mensen zijn ook niet geïnteresseerd in theologie. Weet je, je kan de Bijbelteksten spreken zonder dat het jou ook veranderd heeft. Dan heeft het niet zo'n kracht. Ze willen weten wat wij hebben. Want als wij de vrede hebben, kunnen wij overdragen. Zoals ook het licht, het zout der aarde, toch moet gezien en geproefd worden. En dat is het, dat bedoel ik. En 16. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Weet je, geloof zie ik als een deur. Dat je achter die deur kan verbergen. Dat geen enkele lichaamsdeel kwetsbaar is. En dit kost training. Kost goede conditie zijn. En Romeinen 4 vers 16 staat ook. Daarom is het alles uit geloof. Want zonder geloof, en ook wat Romeinen 4, 23 zegt, al wat niet uit geloof komt, is zonde. Kun je nagaan. En dit is wat de Bijbel zegt hoor, het is niet wat ik zeg. Wij hebben hart nodig, want Satan schiet met brandende pijlen. Alleen het schild van geloof kan het stoppen. Geloof is zeker weten, toch? Staat het in de Bijbel. Geloof is zeker weten. Dus wij moeten ook zeker weten als je gaat worstelen met de machten der duisternis. Het is net als een hond, hè? Die merkt ook als je bang bent. Nou, en dat is ook met de duisternis zo. Hij kan jou met allerlei praatjes, daar ga je mee. Dus geloof, met het schild van geloof kan het stoppen. Wij moeten leren om zo achter dat schild van geloof te verbergen. Hierin zit een geestelijke betekenis. Dus geen openingen maken dat de Satan jou kan aanvallen. Ik ben bijna klaar hoor, mensen. Het schild beschermt niet onze weelde. Hou me ten goede hoor, ik heb niks tegen weelde, tegen luxe. Alleen het noodzakelijke, dat wordt beschermd. En als God beschermt, dan is het genade. Het schild beschermt ons, de persoon. Kitty, Harry, Lidi, Pieter. De persoon. En bij God gaat om de ziel. Daar gaat het bij God om. Maar bij de duivel gaat het ook om jouw ziel, om onze ziel. En bij God gaat het ook om onze zielen. En vers 17. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. De helm des heils, dat gaat over onze gedachten. Ons denken. Ons denken is de plaats waar de geestelijke strijd het hevigst is. Wie kan dat beamen? Ik wel. Ik kan dat beamen, dat heel veel hier wordt het, wat we ook hebben gezongen, de bolwerken. Dit is de bolwerken die... Wij moeten onze gedachten beschermen. Neem de helm des heils. En ik wil jullie Thessalonicenzen even lezen. Het is iets over een paar hoofdstukken. 1 Thessalonicenzen 5, vers 8. Ja, vers 8 wil ik lezen. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Dus die helm is een hoop van zaligheid. Daarom moeten wij ook dat nemen. Aantrekken. En vroeger, weet je, was ik ook echt heel pessimistisch. En ik denk heel negatief over mezelf en over anderen. Want ik had heel veel, ik had mensen gehaat. En werkelijk gehaat. Je moet niet weten hoe. Maar dat was ik vroeger. Heel negatief over mezelf vooral. Schaamte had ik. En nou van alles en nog wat. Maar prijs God, ik ben bevrijd van al deze dingen. Ik ben vrij van deze dingen. Maar het is niet van, prijs de Heer, alles is goed. Dat gaat niet zo. Maar ik moet er steeds voor kiezen, ik moet doorgaan. Daar staat hier ook toch, volhouden, vasthouden. En het wordt makkelijker en makkelijker en makkelijker. En Romeinen 8, vers 28 wil ik ook even lezen. Dit is ook een goeie. Romeinen 8, vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen. Weet je, soms lezen wij alleen maar God doet medewerken ten goede voor hen. Maar daarna lezen wij niet verder. Die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Toch? Dus, en hier moet je jezelf ook afvragen. Heb ik God werkelijk lief? Is hij voor mij, staat hij voor mij de eerste plaats? Wandel ik in het doel dat God met mij heeft? Want hij heeft ons geroepen, toch? Staat hier. En de helm des heils, wat ik hier ook allemaal verteld, wat ik ook bevrijd ben, het is een bescherming voor depressie. Want dat had ik vroeger. Depressie. Het is een bescherming. Blijf dicht bij God. Want hij kan jou helpen. Hij kan jou bevrijden, verlossen. En we gaan weer naar Efeziërs. Het zwaard des geestes. En dit is een verdedigingswapen. Die anderen zijn beschermingwapens. Dit is, de zwaard des geestes is een verdedigingswapen. Het is het woord van God. Maar niet zomaar het woord van God, dat wat ik al eerder heb gezegd, dat je Bijbelse teksten zo kan... soms zie je dat bij onze app ook, iedereen met Bijbelse teksten, met zo'n teksten. En, hè? Dat bedoel ik niet. Ik bedoel het rema-woord, het gesproken woord. Het woord dat jij in die wandel met God, die vrijheid hebt gekregen, die genezing hebt gekregen, dat je dat met kracht kan vertellen. En ook het geopenbaarde woord van God. Weet je, en dit woord van God dat wij nemen, en wij kunnen dan citeren aan de duivel, van verdwijn in de naam van Jezus, en hij moet verdwijnen. En hij moet ook zwijgen. En dat is dat woord wat ik bedoel. Zoals Jezus dat ook deed, in Matthäus 4 staat dat. Jezus gebruikt ook geen enkele wapen dan het woord, het gesproken woord. En dat zie je dat de duivel weer verdwijnt, toch? Maar hij komt na zoveel maanden wel weer terug om Jezus weer... en dat doet hij ook bij ons. Doet hij altijd bij ons. Ja. Dat is nou die werking van hem. En weet je, het doel van Jezus hiervan is om een dienende kerk te bouwen. In volwassenheid, zonder rimpel en vlek. Ook van alle geestelijke oorlogvoering is uiteindelijk het openen van deuren. Zodat de bediening van het evangelie kan worden bevorderd. Het is dus een dynamische kerk in beweging. En dit is het laatste wat ik met jullie wil lezen. Openbaring 12. En dit is heel krachtig. Dat is de belofte van God, één van de beloften. Één van de 3000 en nog wat beloften. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is het verschenen, het heil en de kracht en de koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. De duivel is nedergeworpen. En zij, dit is belangrijk, hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Nou, zo ver kan je. Dus je hebt je eigen leven niet lief, je verloochent jezelf. En dat bedoel ik dus, je oude ik. En weet je, zonder toewijding heeft het geen zin dat je, dat je zegt dat het bloed mij beschermt. Oh. Oei. Weet je, en de duivel lacht ons uit als wij, christenen, niet toegewijd zijn aan God. En gelukkig, we hoeven niet alleen te strijden. We hebben de gemeente, we hebben Jezus Christus. We hebben God, we hebben Jezus Christus en we hebben de Heilige Geest. Wat? Ik zei...